Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 283. En ik mag het niet zeggen van je, denk ik, maar we naderen de 300, hè?
steeds dichter, steeds dichter.
steeds dichter. En hoe vaak hebben we deze intro nou al opnieuw gedaan, Hans?
Mogen we dat vertellen? Moeten we,
mag wel, toch? Het wordt bijna zo gênant dat we het wel moeten vertellen, eigenlijk. Hè?
Ah, ja, dit is onze derde poging. Dus,
technische problemen.
Derde maar, keer een goede keer.
Maar. Het lijkt nu te werken. Dus, en we hebben genoeg te bespreken. Maar ik vraag me vooral af, heb jij er nog energie voor, Hans? Want jij bent net terug uit Amsterdam. Stond daar natuurlijk afgelopen zondag bij Tri Amsterdam. En als ik zo de foto's bekijk en de video's die ik voorbij zag komen en de reacties lees, was dat één groot feest. En het was ook echt een kolkende mensenmassa, zag ik.
Ja, het had natuurlijk nog net iets kolkender en nog net iets sfeervoller gekunnen, want ja, die hele bende die daar zat, die keek wel wat ontgoocheld toe en ik was ook best wel teleurgesteld, want ja, wij zijn best nog wel lang daar gebleven ter plekke. Maar nee, geen finish van Tim Moria. Ik zat er zo naar uit te kijken. Ik ga hem over de streep halen. Ik ga alles wat ik van vorig jaar gezegd heb, ga ik goed maken met nu een fantastische finish. Maar nee, waar zat jij?
Ja, nee, kijk, weet je wat het is? Ik zag die foto's inderdaad, veel publiek. Maar je weet gewoon, Hans, als ik kom, dan staat het helemaal zwart van de mensen. Hè? Dus dat wilde ik de organisatie niet aandoen, hoor. Dat is niet in goede banen te leiden. Nee, ik had echt graag mee willen doen, maar ik was echt te druk met werk. En ik heb de afgelopen weken goed getraind. Het gaat ook echt weer goed. Maar nu een wedstrijdje doen was gewoon niet haalbaar. Dus wel heel jammer, hoor. Want ik had er graag bij geweest. En wat ik zeg, want als ik de foto zag, het zag er echt vet uit. En kijk, we hebben in Nederland natuurlijk meerdere grote wedstrijden, maar ook weer niet zo heel veel. En als je dan naar deze locatie kijkt en ook die finishstraat, met hoeveel mensen daar staan, qua publiek ook. Het is bijna een wedstrijd van internationale allure. En trouwens, dat is het ook, want ik geloof 51 nationaliteiten,
51
zag ik.
Nationaliteiten, bijna 1500 deelnemers. Ja, één groot feest. En ik heb het ook door de micro gezegd. Eigenlijk is het best wel een iconische wedstrijd. En zeker dat zwemparcours. Wij staan daar op de steiger te kijken naar 1500 mensen die het water induiken. Het was Rolling Start. En die duiken dan de Amstel in. Die zwemmen in de halve triathlon voorbij de Berlagebrug. In de kwart moesten ze er daar vlak voor keren. Maar gewoon dat al doen, in het midden van de stad, in de Amstel, onder de Berlagebrug door en dan naar de wisselzone. Oké, fietsparcours, dat gaat wat buiten de stad. Dat is wat meer richting de Vinkeveense plassen. Dat heb jij vorig jaar nog in een trio, in een estafette gedaan. Maar dan loop je weer. Het is niet hartje Amsterdam, maar je zit dan wel in de pijp wat tegenwoordig echt wel een hele coole en hippe buurt is. Dat hebben we ook mogen ondervinden, overigens. We hebben soms last gehad van een Karen, Tim. Ik weet niet of je de uitdrukking kent, hè? De Amerikaanse Karens. Ja. Een vrolijke dame die mij even kwam aan mijn neus hangen van... Dat lijkt nergens naar. Wat zit jij nou te doen? Om 7:15 even iedereen die hier in de woonwijk woont, 7:15 goedemorgen toe te wensen.
Nou, dus de toon was gezet.
Dat heel beleefd en vriendelijk van mij. Maar,
maar uiteindelijk wel goed gekomen dan, of?
In die zin dat ik op een gegeven moment ook wel... Ik heb even gereageerd en naar mijn rug gedraaid en gewoon verder gedaan met spieken. En weet je, ik win altijd, want ik heb de microfoon vast. Dus.
Zo is het. Dan heb je altijd het laatste woord, toch?
Ja.
Oké, okay, dus, Hans.
Wat heb je altijd? Voor de rest was het echt een prima wedstrijd. Het zat goed in elkaar. Het enige wat ik wel had, Tim, is dat ik me dan afvraag, waar zitten alle Nederlandse toppers? En dan misschien niet de internationale toppers, want die hebben we elders aan het werk gezien. Het was een superdruk weekend. Maar er zijn wel genoeg topatleten in Nederland. Er zijn niet zoveel halve triathlons. En dan heb je er eentje in Amsterdam en dan denk ik, waar zitten ze allemaal? Want dat was eigenlijk het enige wat daar aan die wedstrijd ontbrak. En met alle respect voor de winnaars en iedereen die op het podium stond, want het was echt wel een mooie race. Maar de wat grotere Nederlandse namen, die miste ik een beetje.
Ja, maar het is natuurlijk wat jij zegt. Hè. Kijk, die internationale toppers, die zitten natuurlijk vol in hun wedstrijdschema. Die hebben de keuze uit tal van wedstrijden. Kijk, alleen al dit weekend, weet je wel, je had de T100, je had Klagenvoort, je had Cairns, en zo kun je nog even doorgaan. Maar ook in Nederland waren er natuurlijk behoorlijk wat wedstrijden. Het zijn nu wel echt die bomvolle weekenden waarin je echt 10 tot 15 wedstrijden bij elkaar hebt. En ik denk ook wel dat we de eerlijke conclusie moeten trekken. Kijk, Nederland, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel voor België geldt, je hebt dan een redelijk beperkt, maar zeer succesvol groepje internationale atleten. Maar daaronder heb je dan wel echt een beetje een gat naar de gemiddelde agegroep. We hebben niet zo heel veel atleten die daar nog tussen zitten, denk ik.
Ja, dat is dan het verschil met België. We hebben het eerder ook wel eens over gehad in de podcast. Maar dat zie je bij ons wel. Als je bij ons keek, wij hadden zaterdag de T100 triathlon van Willebroek. Dus daar ook 100 kilometer. Het noemde gewoon de Iron Bikes 100 kilometer. Slim, denk ik ook, om daar niet een T voor te zetten, want dan zou het zomaar eens kunnen dat de PTO je op de vingers komt tikken van, hey, dat is van ons. Maar daar zaten wel wat toppers. Een Pamphile Parijn, die Ironman Pro is, die daar meedeed en niet won, omdat Tom van der Hogestraten, die zijn vierde wedstrijd op rij heeft gewonnen nu. Die is gewoon de afgelopen weken supergoed. Maar als je kijkt daar naar het niveau en de mannen die in de top 10 zitten, ja, dat zijn dan net zo dat soort figuren die ik dan in Nederland mis op een halve triathlon. Maar ja, ik zeg het los van dat, supermooie wedstrijd. Het is degene die dit horen, ga zeker eens kijken ook naar de foto's en filmpjes van de Tryhard in Amsterdam. Want ik vind het echt wel een supermooie wedstrijd. Dikke sfeer, veel volk. Natuurlijk ook leuk dat de zon erbij is. Ik moet nog wel even sorry zeggen tegen vriend van de show Robin de Vries. Want die deed ook mee. Maar die heb ik zelf niet meer volgens mij zien binnenkomen. Omdat het was ook NK agegroepers en dergelijke. Dus er zijn ook nog flink wat prijsuitreikingen doorheen gegaan. Dus die had ik graag binnengehaald en ik denk dat ik dat niet helemaal, dat ik daar niet helemaal in geslaagd ben, maar wel goed gedaan van Robin dat hij erbij
was. Nou je dat inderdaad aanhaalt, ik wil dat ook wel even gezegd hebben, want ik volg hem natuurlijk ook op socials, we hebben af en toe hier en daar wat contact, hij benadert ons ook af en toe nog wel eventjes en dat is hartstikke leuk. En kijk, de mensen die de podcast een tijdje terug hebben geluisterd waarin Robin natuurlijk bij ons zat, ja, dat was best wel een aangrijpend verhaal, hè? Voor de mensen die dat misschien gemist hebben, Robin is autistisch, vertelde daar toen heel openlijk over. En hij vertelde toen ook heel erg openlijk over de problemen die dat voor hem meeneemt in de triathlonwereld. Hè? En dat hij daardoor ook wel best wel een tijd het plezier in de triathlonsport, nou ja, verloren is, een klein beetje kwijtgeraakt was. Heeft heel veel jaren niet meer gesport. En werkte dit jaar een beetje aan zijn comeback. En stond toen ingeschreven voor Trialmere. Maar toen de weken voor die wedstrijd kwam hij eigenlijk ook weer een klein beetje in de problemen. Zat er niet lekker in. En toen heeft de organisatie van Triad gezegd, joh, dan verzetten we je inschrijving naar of Amsterdam of Rotterdam. Kon hij zelf kiezen. Nou, is hij dus voor Amsterdam gegaan. En ik vind het dan wel heel goed om te zien hoe die, nou ja, weet je wat, het is toch veerkrachtig, hè? Als je dan, ja, als je autistisch bent, is dat natuurlijk niet heel makkelijk om dan te schakelen. En nee. Hij doet het wel. Hij staat aan de start. Hij bleef volgens mij een hele toffe race. Ja, ik kan, weet je, dat is wel echt een beetje af, hè, Hans? Want ik bedoel, ja, het is natuurlijk, wij praten altijd maar over die snelle gasten en die snelle dames. Maar dit is ook wat belangrijk is in de triathlonsport, hè?
Ja, want om dan af te ronden wat Amsterdam betreft. Ook daar, ik heb daar met een paar mensen staan praten. We hebben best wel wat lang staan wachten op een aantal mensen die over een halve triathlon meer dan 7 uur deden. En op een OD meer dan 4 uur. Er stond heel veel wind. En onder het lopen was het natuurlijk ook nog eens echt bloedheet. En mensen zeiden ook tegen mij, ja, maar Hans, je moet respect hebben dat ze het doen en voor hun doorzettingsvermogen. En dacht ik van, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ik bedoel, ik kijk daar soms misschien wat kritischer naar. Ik denk van, ah, kom aan, hop. Maar ja, op zich moet je gewoon ook respect hebben. En ik vind ook al doe je meer dan 7 uur over een halve triathlon, it beats sitting in the sofa.
Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Ergens waar het geen 7 uur duurde, Hans. En dan slaan we toch weer het bruggetje naar die toppers. En dan in dit geval de echte wereldtoppers. Want ja, daar was het natuurlijk een beetje om te doen in Vancouver. Hè? De eerste wedstrijd van de PTO in Canada, in Vancouver dan, althans. En ja, Hans, kijk, we kunnen hem wel gelijk inkoppen. Het was natuurlijk een gigantisch Belgisch feest. Hè? Ik bedoel, Jelle Geens wint, Martin van Riel tweede. Maar eigenlijk de battle die daaraan vooraf ging, ja, dat was denk ik maximaal genieten voor jullie Belgen, of niet? En trouwens, niet alleen voor jullie, maar ook voor ons.
Ja, ik denk dat de neutrale supporter ook genoten heeft van het, de tweestrijd der Belgen. Goede vrienden, alle twee Olympisch traject doorlopen, alle twee Belgian Hammer geweest, alle twee mooie prestaties laten zien, alle twee wereldkampioen. Jelle 70.3 Ironman en Martin T100 wereldkampioen. Ja, ik vond het ook bijzonder mooi om te kijken, maar ik had wel tijdens het lopen al vrij snel de indruk van, ik denk dat het Jelle gaat worden, terwijl ik na het fietsen had ik het eigenlijk niet meer verwacht en had ik op dat moment eigenlijk wel mijn geld durven zetten op Marten.
Ik Ja, wij appten daar natuurlijk ook met elkaar over. Hè? Van wat denk je dat het gaat worden? Ik moet wel zeggen, ja, op de fiets ben ik het misschien wel met je eens. Met het lopen zag je eigenlijk wel dat Jelle, ja, die was zo koelbloedig, zou ik bijna willen zeggen. Die zag er zo...
Ja, maar die liep in no time een gat van 3/4 minuut dicht.
En echt bizar.
Ik vond dat Marten er zeer goed uitzag in het lopen. Veel beter dan in San Francisco. Hij heeft ook in de aanloop naar Vancouver aangegeven van dat hij geen al te beste dag had. Zeker niet bij het lopen in San Francisco. Daar hebben we het in onze podcast 2 weken geleden ook over gehad. Dat we dat zelf ook zo'n beetje ervaren hadden. Maar nu, hij begint samen met Rico Boge aan het lopen. Goeie zet ook dat hij deze keer de Duitser niet liet wegrijden, maar gewoon meeging. En op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, volgens mij is het, om het op zijn Nederlands te zeggen, kat in bakkie. Want ze hadden wel een mooie voorsprong. Alleen, ja, je kreeg natuurlijk vooraan in één keer te maken met een Mika Not.
Die, was hij sterk, hè?
Die was echt goed bezig, maar die krijgt dan een penalty. En eigenlijk heeft die penalty van Mika Not ertoe geleid dat het verschil met de achtervolgende groep kleiner is geworden, want Mika Not heeft eigenlijk de rest een beetje mee op sleeptouw genomen en heeft dan het gat teruggebracht tot goed 40 seconden. Dus dat was wel even een verrassende wending. Ik vond ook dat ze streng waren, hoor. Ik heb het niet allemaal mee kunnen volgen, want ik was onderweg naar Amsterdam. Ik had dat in de auto wel opstaan. En dan is het echt wel super spannend, want je mag niet op je gsm kijken als je rijdt, hè, beste luisteraars. Dus denk eraan, dat mag niet.
Heb je ook niet gedaan, hè?
Heb ik echt niet gedaan, maar ik had wel het geluid voor de speakers. Dus af en toe wel eens naast me kijken van, oei, wat gebeurt er allemaal?
Jij zegt dat je ze best wel streng vindt. Ik moet je ook een beetje, ja, het is een beetje een gewetensvraag misschien, maar kijk, Piet Jo kreeg natuurlijk heel veel kritiek. Hè? Dat eerste seizoen, waarin er gezegd werd dat er eigenlijk geen enkele penalty werd uitgedeeld. Ik heb ook wel een beetje het idee nu dat ze de totaal andere kant op zijn geslagen en dat ze ongeveer iedereen penalties geven als ze ook maar één kans krijgen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het langs de ene kant inderdaad ook niet slecht dat er penalties worden gegeven. En dan leidt tot een volgens mij hoger bewustzijn bij veel atleten van oei, ik moet hier opletten. Maar het mag niet de verkeerde kant inderdaad uitslaan. Als je zag hoe Mika Not en vooral ook Kyle Smith in discussie gingen, ja, het was wel duidelijk van dat was niet helemaal... Ja, ik zou bijna durven zeggen niet helemaal correct, maar ja goed, vanaf een afstand is dat altijd moeilijker te zeggen. Maar er was wel wat aan de hand, dat was wel duidelijk, ja.
Ja, het is misschien niet per se de vraag die ik aan jou zou moeten stellen, want we ontkomen er niet aan. Je bent nou eenmaal Belg en dat betekent dat je... Hoe je het ook bent, oké.
Die klinkt wel heel mooi. Van, nou, ja, nee. Ja, ik ben Belg, maar ja, daar kan je ook niet aan doen. Hè? Ja.
Nee, daar kun je ook niks aan doen, Hans. Nee, wat ik wilde zeggen is, als Belg kijk je natuurlijk, of je het nou leuk vindt of niet, altijd een beetje gekleurd, met een gekleurde bril, naar de prestaties van landgenoten. Net als dat ik natuurlijk met een gekleurde bril naar Nederlands kijk. Zo simpel is het gewoon. En hoe objectief je ook bent in je verslagen, je kijkt er altijd een beetje anders naar. Zo is het nou eenmaal. We zijn nu 3 wedstrijden onderweg met die T100-series. We hebben natuurlijk afgetrapt in Singapore. Daarna kwam San Francisco en dan nu Vancouver. En kijk, de eerste wedstrijd werd gewonnen door Hennen Weld. De tweede werd gewonnen door Rico Bogen. En de derde werd gewonnen nu door Jelle Geens. Martin Vriel lijkt bijna een soort constante factor die eigenlijk constant goed is.
Mm-hmm.
Maar als ik nu een beetje... Het is dus niet eens zo heel erg gebaseerd op de alle uitslagen, maar ik heb toch het idee dat die Belgen gewoon die T100-series volledig domineren. Heb jij dat gevoel ook? Of is dat iets wat... klopt dat niet?
Ja, kijk, als je 1 en 2 wordt... weet je wat we vroeger vaak hebben gehad over de Duitsers die zo goed waren op de lange afstand? Hè? Laten wij die rol maar een beetje overnemen. Nee, ik denk dat dat de juiste conclusie is, zelfs voor niet-Belgen. want ja, uiteindelijk, weet je, Martin, wat was hij in San Francisco? Zesde?
Zoiets, ja.
Maar wel podium in... Singapore en nu opnieuw podium in Vancouver. De 4 beste resultaten tellen. Jelle, 2e San Francisco, nu winst in Vancouver. Helaas die DNF in Singapore, maar die kan hij nog wel best hebben. Dus ik denk dat de verzamelde tegenstand op dit moment wel zoiets heeft van oei, hoe gaan wij het gat dichten naar die 2 Belgen die gewoon ook in de WK-stand er supergoed voor staan. En ja, wie gaat er nog weg kunnen geraken van Marten en Jelle en podiumplaatsen pakken en winnen, maar er ook voor zorgen dat die twee anderen niet op het podium staan, want als Marten en Jelle nog twee keer op het podium finishen in een T100-wedstrijd, ja, dan wordt het denk ik een Belgische battle voor de wereldtitel.
Ja, als we dan naar de Nederlanders kijken, Hans, want bij de mannen hadden we Joeri Keulen. En ik zou bijna willen zeggen dat Joeri een soort haat-liefde verhouding krijgt met die T100-series. Want hij is of extreem goed, heeft natuurlijk vorig jaar onder andere Singapore gewonnen, werd dit jaar vierde in Singapore. Of hij zit echt heel erg van achteren, of hij stapt net als nu uit. En ook nu fysieke klachten, greep naar zijn rug. Het baart me ook wel een beetje zorgen, want dat is nooit... Nou ja, als je het dan over constante factors hebt, dat is hij niet echt op dit moment, hè?
Nee, klopt. En dat is best wel een jammer, want ik denk dat het er wel in zit bij Joeri. Hij had op zich ook wel een vrij goede wedstrijd. Leek ook redelijk slim bezig in de wedstrijd. In die zin dat hij zich niet heeft laten gek maken op de fiets. Ik dacht, die is zijn eigen tempo aan het zoeken. Maar als ik hem dan van de fiets zag stappen en naar die lage rug zag grijpen, dat zag er echt wel als een geblokkeerde onderrug uit. En ja, weet je, dat is een pijnlijke zaak. Ik heb zelf ook die hernia gehad, waardoor ik lang niet heb kunnen trainen. En dan moet je ook niet eens denken aan beginnen met lopen. Om even een kort zijsprongetje te maken, dit weekend was het ook de Ironman Klagenvoort, waar Stijn Goedstouwers vierde werd, moeten we het zo nog even over hebben. Maar die vertelde mij toen ik hem sprak van dat Christophe de Keyser, die ook meedeed, na 120 kilometer fietsen, al tegen hem had gezegd dat hij last had van zijn onderrug, dat hij helemaal geblokkeerd zat. Die heeft nog uitgefietst, die lag eigenlijk nog in een redelijk goede positie. Nou, die is dan aan de marathon begonnen, maar is dan na 3 kilometer uitgestapt. Want, en weet je, als je dat dan zelf meegemaakt hebt, weet je ook hoe pijnlijk dat is. En dan met de schokken die je krijgt. Dus dat Joeri heeft moeten uitstappen, ja, dat is een jammere. Ik hoop dat hij volledig hersteld geraakt en nog eens kan uitpakken in Londen. Dat lijkt me wel een wedstrijd voor hem ook. Maar ja, jammer. Want ik kan me ook voorstellen, als jij dan naar de T100 zit te kijken, dat je dan ook wel ergens met die Nederlandse bril hoopt op een goede prestatie natuurlijk van de Nederlanders. Hè?
Nou ja, precies dat. En zeker als je dit soort toppers aan de start hebt. Hè? Want jij zegt heel terecht, kijk, als er een atleet is bij wie het er zeker in zit, dan is het Joeri Keulen. Alleen, dit toont ook misschien wel aan hoe hoog dat niveau is bij die T100. Hè? Ik bedoel, je hebt te maken met de beste atleten ter wereld. En dan weet je gewoon, alles moet kloppen in zo'n wedstrijd. Er mag niks aan het toeval over worden gelaten. Alles moet op zijn plek vallen op zo'n dag. Aan de andere kant, als ik dan zeg de beste atleten ter wereld, en als we dan het bruggetje slaan naar de vrouwenwedstrijd, dan ontkom ik er ook niet aan om toch te zeggen dat daar het veld me ontzettend tegenvalt, eerlijk gezegd. En begrijp me niet verkeerd, ik heb een hele mooie wedstrijd gezien. Ik heb 4-5 vrouwen gezien die echt wel heel serieus de strijd met elkaar aangingen. En zeker Jessica Leermond, die heeft me heel erg positief verrast. Maar als je dan daaronder gaat kijken, dus zeg maar vanaf positie 6, 7, ja, dan waren het wel allemaal vrouwen waarvan je eigenlijk al binnen een paar minuten zag, die gaan niet op het podium komen. En ja, dat vind ik dan wel jammer, Hans, voor zo'n series.
Ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik vind het jammer inderdaad voor de T100, in het begin is het echt helemaal aangekondigd als zijn de 20 beste van de wereld strijden tegen elkaar. Dat hebben we al een paar keer eerder aangehaald, dat niet altijd het geval was. Nu ook zaten er wel een aantal dames tussen waarin je inderdaad je kan vanaf vragen van de wildcard krijgen om een wildcard te krijgen. Lisa Beccaras, Dominika Jamnicki zijn niet meteen de meest aansprekende namen. En ook daarvoor zitten er ook nog een aantal die nog niet echt de allertopprestaties hebben laten zien. Langs de andere kant zit je ook wel met een Paula Findlay en Daniela Kleijzer die dit jaar in vorm zijn en die 8e en 10e worden. Maar ja, ik durf ook de vergelijking trekken naar de mannen. Want als je daar in het veld kijkt, dan zie je daar ook wel een paar namen tussen. Zoals Mark Dubrick, Will Draper. Miguel Hidalgo, die eigenlijk wel aan een leuke wedstrijd bezig was. Maar die wel de tol heeft moeten betalen van nog weinig ervaring te hebben op de lange afstand. En dan ook nog eens een overwinning op de WTCS in de benen te hebben een week geleden. Want die won Algero. Dus ook bij de mannen zaten er wel een paar tussen. Die Panagiotis Pitados, ook die is nog wel stevig teruggevallen. Want daar was ik op een gegeven moment ook wel naar aan het kijken, dat ik dacht, hier is het misschien wel wat in. Ik vond het waren niet de allersterkste velden. Bij de mannen missen we ook nog een Hayden Wild. Geen Sam Laidlaw, maar goed, dat verhaal is al langer bekend. Wel Sam Long, maar die kwam er ook niet echt door.
Nee?
En uiteindelijk denk ik dat hij een beetje heeft kunnen profiteren van het feit van dat het geen topveld was bij de mannen, ook om toch nog een beetje op te rukken en elfde te worden uiteindelijk. Maar ja, ook daar als je die uitslag bekijkt, dan denk je van oké, er zitten eigenlijk vrij veel jonge namen tussen die de laatste tijd wel goed doen.
Ja, Maya Kingmans, Nederlands, debuut. En is natuurlijk iemand waar je veel van verwacht. Kunnen we spreken van een goed, degelijk, prima debuut? Of is het toch een beetje teleurstellend?
Ik neig naar ergens tussen de twee in. Ze had een goede wedstrijd. Ging goed mee in het zwemmen. Dat was ook te verwachten. En dan ook in het fietsen. Dat zag er eigenlijk best wel goed uit bij Maya.
Ja.
Want als je ziet van hoe weinig ervaring zij heeft om op de tijdritfiets te rijden, was dat wel goed. Alleen, dat wordt dan gevolgd, Tim, door een looponderdeel van 1 uur 21.55 over 18 kilometer. Ja, en dat is gewoon te traag. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Wellicht is ze nog niet helemaal in topvorm. Ik weet niet of ze helemaal blessurevrij is. Dat ze nog moet wennen aan de afstand.
Ja, ze sprak van steken na afloop. En steken kunnen natuurlijk ook verschillende oorzaken hebben. En dan kan je het hebben over voeding. Maar je zou ook kunnen denken aan toch misschien het wennen aan die houding in die TT-bike die ze nog niet gewend is. Weet je, dat kan verschillende oorzaken hebben. En ze zei dat ze eigenlijk al heel snel voelde dat ze moest wandelen om die steek weg te krijgen.
Mm-hmm.
Maar dat het eigenlijk ook niet lukte. En elke keer als ze dan weer enigszins een beetje tempo begon te lopen, dan moest ze eigenlijk gelijk weer een paar versnellingen terugschakelen. En bleef die steek eigenlijk constant parten spelen. Maar ja, onder de streep is inderdaad die 1.21 wat ze dan loopt. Ja, dat is eigenlijk gewoon een recreant tempo.
Het ligt een beetje in dezelfde lijn met wat ze in Algero en die WTCS gedaan heeft. Hè, waar ze goed resultaat krijgt, omdat ze mee is met de kopgroep. Maar ook daar, als je dan naar die looptijd gaat kijken. Ja, ik denk dat ik alleen maar kan besluiten dat Maya op dit moment niet het loopniveau heeft waarmee ze bijvoorbeeld in Leeds ooit grote sier maakte. En ik hoop dat dat wel terugkomt en dat dat ergens een reden heeft, want dat zal vast een reden hebben. En die steken, ja, inderdaad, vaak is dat de voeding is vaak de reden nummer 1, zeker in combinatie met andere factoren. Dus hopelijk leert ze daar wel van, misschien voedingsplan wat aanpassen, positie op de fiets wat aanpassen en dat soort zaken. Maar ik denk ook dat zij gewoon wat extra volume misschien nodig heeft, want ja,
dat is evident.
Algero en Vancouver heeft ze eigenlijk nog geen races gedaan dit jaar, hè?
Nee, dat. En ik besef natuurlijk ook eigenlijk heel weinig trainingskilometers met lopen. Hè? Want ze komt terug van die blessures, heeft toen heel weinig kunnen lopen en is sowieso zeer slecht belastbaar. Hè? Dat zegt ze zelf ook. Ja. Ze loopt sowieso al om de dag, nooit elke dag. En ze is gewoon blessuregevoelig als het op het lopen aankomt. Maar ja, dat is ook wel een beetje, Hans, waarom ik vorige week in de podcast zei van ja, ik vind het ook wel ergens een opmerkelijke keuze dat als je al in de basis slecht belastbaar bent en je hebt nu dit jaar waarin je eigenlijk nog bijna niks gelopen hebt, je hebt vervolgens de WTCS in Algero waar je dan wel eigenlijk heel goed finisht, maar waarin je wel ziet het lopen is verre van goed genoeg.
Mm-hmm.
Ja, dat je dan juist nu de overstap gaat maken naar een 18 kilometer race. Ik zet daar toch een beetje mijn vraagtekens bij dan.
Ja, maar ik snap wel dat ze dit wou proberen. Debuut op een langere afstand, T100, grootste series ter wereld. Zeker als je dat naar ik weet niet of dat uitstraling het juiste woord is, maar zeker ook qua financiën en dergelijke en de hele omkaderingen. En je bent wel een klein beetje superster natuurlijk als je daar aan de start komt. En ik merk het bij veel atleten die toch gecharmeerd zijn van zo'n wildcard en dan zeker willen deelnemen. En zeker ook die finish willen halen, want dat moet ik wel zeggen. Dat lopen, dat was niet goed. Als daar de oorzaken van gezocht kunnen worden, en vooral gevonden kunnen worden, dan is dat prima. Maar ik moet wel zeggen, kudos van Maya dat ze uitgedaan heeft. En hetzelfde geldt ook voor Marlijne de Boer, die vlak achter Maya finishte. Het werd nog even spannend. Het ging nog een mooi Nederlands duel worden. Maar goed dat die alle twee uitgedaan hebben. Ik denk dat we daar het mee moeten besluiten voor die twee. Want
ja, wat ik nog wel even gezegd wil hebben dan over Marlijne, want dat vind ik ook wel op zijn plek. Kijk, Marlijne was misschien niet zo heel goed op de fietsen met het lopen. In ieder geval niet zo goed als dat ze normaal is. Maar daarentegen heeft ze wel een voor haar doen ontzettend goed zwemonderdeel neergezet. Want ze kwam op, nou, uit mijn hoofd 2,5 minuut uit het water en werd toen ook omringd door echt een aantal wereldtoppers. Volgens mij, als ik het me goed herinner, zelfs Julie de Ronda die daar nog bij zat. En ja, toen dacht ik wel van nou, dat is echt een top zwemonderdeel. En wie weet zit er wel eens een hele goede klassering straks voor in. Als ze nu natuurlijk op de fiets mee kan.
Alleen ja, dat was mee inderdaad. Julie Daron zat in dat groepje. Ashley Gentle, Paula Findlay, Ellie Salthouse, Cecilia Perez. Dus ze zat echt wel in een mooie groep bij elkaar. Alleen heeft ze die in het fietsen ook wel wat moeten laten gaan.
Ja, dat is jammer. Dus ja. Dat is jammer.
Ik moet er wel bij zeggen, Tim, want dat vond ik ook nog wel een vaststelling. Ik zat naar de wedstrijd te kijken en ik hoorde het commentaar er ook bij. En ik hoorde ze op een gegeven moment zeggen, zwemwater, 14 graden, buitentemperatuur, 17 graden. Ik dacht, Vancouver, juni, dat is lekker weer.
Ja, orkaatjes erbij, Hans.
Wat zei je?
Orkaatjes erbij.
Ja, ja, ook nog.
Zou jij dat water nog ingaan of niet?
Ik snap nu dat, waarom Sam Long redelijk snel gezwommen heeft.
Ja. Ja, maar echt joh, als ik het zou zien Hans, ik zou er nooit van mijn leven meer ingaan hoor.
Ja, ik weet niet, ik heb, als ik een haaienvin zou zien, is het nog een ander verhaal. Dat heb ik één keer in Maui meegemaakt toen ik in Hawaii was. En daar was toen ook een haai gespot toen wij aan een strand aankwamen. En we zagen ook dat niemand het water inging. En dan zijn we toch wel een uur of twee uit het water gebleven tot we helemaal niks meer zagen. En dan uiteindelijk begint druppelsgewijs iedereen toch weer terug wat te zwemmen. Maar zo'n orka, dat lijkt me nog... Ja, ik weet niet. Weet je, dat is nu niet meteen de meest bedreigende diersoort, lijkt me.
Nee, ja, ik zag inderdaad wel
ook... groot en
ik zag op internet in de reacties van mensen... Dat je als mens niet zo heel veel ervan te vrezen hebt. Maar ja, ik weet niet. Maar het is wel een van de meest succesvolle jagers van de zee. Dus
ja. Ja, ik zou me ook niet 100% op mijn gemak... Het zou goed zijn, denk ik, voor mijn PR.
Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren heel veel verhalen dat ze ook boten aanvallen, hè, die orka's. Mm-hmm. Dus nou ja, goed, het is goed gegaan. Het waren in ieder geval opvallende en zeker ook wel toffe beelden.
Ja. Het enige wat minder tof was, om dan te eindigen met Vancouver, de DNF van Pieter Hemerijk, die wil ik toch ook nog wel even benoemen. Want niet alleen Jurie Keulen uitgevallen en Miguel Hidalgo, maar Pieter na het zwemmen er al mee gestopt. En niet omdat hij een orka had gespot, denk ik, maar gewoon omdat hij op dit moment bijna niet kan lopen.
Nee.
En dat had hij ook in de aanloop naar de wedstrijd al geschreven op zijn socials. En dat revalidatie hem toch meer moeite kost dan voorzien. Maar dat het een serieuze setback was, omdat hij dus de week voor de wedstrijd niet meer kon lopen. En dan toch eigenlijk een beetje tegen beter weten in aan de wedstrijd gestart. Om te kijken van, wat kan ik er nog van maken? Maar dan gemerkt na het zwemmen van, nee, dit heeft geen zin. Ik stop ermee en ik kap ermee. Ja, en dan, weet je, want je zei daar straks van Hayden Wild, die wint dan... Singapore. En dan nadien wordt hij, ja, weet je, helemaal in gruzelementen gereden en houdt hij daar verschillende verwondingen aan over. En ik zie de laatste tijd heel veel beelden van Hayden Wild die keihard aan het werken is aan de revalidatie. En dan hoop ik dat hij nog ergens in het T100 seizoen terugkomt, Tim. Maar gaat hij dan op dat niveau geraken van Singapore? En gaat hij dat gat kunnen dichten naar de mannen die nu in bloedvorm zijn? En als je dan Pieter Hemerijk ziet, dan vrees ik dat het antwoord op dit moment gewoon keihard nee is. Dat gewoon veel tijd en moeite nodig heeft. En misschien zijn wij ook af en toe wat te veel eisend of te vragende partij van, oh, laat het maar goed komen. Ik hoop voor Pieter dat Challenge Rood nog een haalbare kaart is. Maar als het dat niet wordt, Pieter, dan zal het vast ook wel een andere wedstrijd worden. Dus dat komt wel een keer goed, maar we moeten dat gewoon even tijd geven.
Jij bent wel veel eisend, dat vind ik wel, Hans. Ik vind dat jij altijd erg veel verwacht. Ik vind dat ik zelf altijd een stukje coulanter ben.
Oh ja, absoluut, absoluut. Zo kennen de mensen ons.
Alright, Hans.
En ze in Amsterdam nog tegen mij komen zeggen. Ja,
dat is goed om te weten. Oké, Hans. Onder de streep, voor Nederland dus een iets wat teleurstellende T100. Iets wat ook wel redelijk teleurstellend is binnen de Nederlandse triathlonwereld. En wat natuurlijk best wel echt groot nieuws. Het werd nou ook weer niet echt overal opgepakt of zo. Maar het is toch wel een dingetje. Want vorige week kwam ineens naar buiten dat onze bondsdirecteur Thorwald Veneberg, aangetreden 3 jaar geleden, ermee ophoudt. En hij zegt daarover, en ik quote hem eventjes, mijn tijd zit erop. Mm-hmm. Ik heb mijn tijd gehad. En ik moet wel zeggen, het wordt naar buiten gebracht alsof het de keuze van Thorwald zelf is. Dan ga je toch een beetje rondvragen natuurlijk. Zeker gezien de historie bij de bond. Hè, het ging daar niet helemaal lekker. Thorwald was dan een beetje de man die dat natuurlijk weer een beetje op de rit moest krijgen. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij... Nou, heel veel dingen zijn misschien nog niet heel goed opgelost en zijn nog steeds wazig. Maar hij heeft ook heel veel dingen zeker verbeterd. Dus ik vind wel dat hij die credits absoluut verdient. Maar goed, wat ik zei, dan ga je een beetje rondvragen van hoe zit dat nou? En dan wordt er toch eigenlijk wel een beetje een beeld geschetst van mensen die dan off the record aangeven. En dat zijn allemaal betrokken mensen. Die eigenlijk een beeld schetsen van een directeur die eigenlijk een beetje vanuit het bestuur te horen heeft gekregen. Ja, we zoeken eigenlijk iemand die iets meer commerciële expertise heeft. En ja, dat is ook wel een beetje een dingetje dan, hè Hans? Ik bedoel, dan is het weer een beetje zo'n verhaal dat je denkt, hoe zit het nou?
Mm-hmm. Nee, dus... ik snap hem ook wel, hoor. En ik moet heel eerlijk erin zijn dat wij destijds met de paleisrevolutie die er in België ook heeft plaatsgevonden in 2019, was het ook een van de punten die ik naar voren heb gebracht van zo'n directeur zou ook iemand moeten zijn die in combinatie met een goede voorzitter ervoor kan zorgen dat er geld binnenstroomt, los van de subsidies die je krijgt van een Olympisch Comité of bij ons een Sport Vlaanderen bijvoorbeeld. Maar dat is een moeilijk verhaal, want zo'n positie dat is ook multidisciplinair. En je komt terecht in een organisatie waar ook wel wat aan politiek wordt gedaan en wat een beetje af en toe ook naar ambtenarij neigt qua aanpak en dergelijke. Dus het is niet altijd moeilijk om die verschillende petten op te zetten. Ik weet niet of je dan... Moet je dan op zoek gaan naar een directeur met commerciële feeling? Of moet je gewoon rechtuit zeggen van... Wij hebben nood aan een commercieel directeur... met daarnaast dan iemand die de dagelijkse directie voert?
Ja, je zou inderdaad gewoon bijna zeggen dat je wat meer mensen nodig hebt. Want wij zitten in een situatie waarbij we... Nou, ik denk inmiddels ook alweer een jaar geleden of zo... stopte de... Nou ja, persvoorlichter is eigenlijk een groot woord... want zoveel doen ze niet, wat dat betreft. Maar die stopte ermee... En wat daar de reden van was, dat weet ik niet. Of dat een eigen keuze was of dat die wegbezuinigd werd. Maar vanaf dat moment kregen wij gewoon een mailtje. Ja, eigenlijk als je erover nadenkt, is het te gek voor woorden. Dat persverzoeken via Thorwald moesten. Dus via de directeur. Ja, dat is toch gek, Hans, dat een directeur zich daarmee met dat soort dingen moet bezighouden. Dat is, die heeft wel belangrijkere dingen te doen, zou je zeggen, wat dat betreft, hè?
Nou ja, pers is heel belangrijk, Tim.
Dat is 100% waar, maar dat is niet het takenpakket van een directeur, toch?
Nee, ik ben het er wel mee eens, maar dan blijven we gewoon ook bij het punt van dat we een kleine sport zijn, die wel aan het groeien is. En daar willen we binnenkort ook wel wat meer info over brengen, want ik heb onlangs met onze Belgische prof gesproken, met Jeroen, die een opvolgonderzoek heeft gedaan van Vlaanderen zwemt, fietst en loopt, en die wel wat... bijzondere cijfers eigenlijk heeft te delen. Jeroen Scheider is bekend triatleet, is ook uurrecordhouder in zijn leeftijdscategorie. Daar hebben we vorig jaar ook nog uitgebreid over gehad. Dus hij geeft wel aan dat de sport groeiende is, maar je merkt ook wel binnen de federaties dat zit nog altijd niet op een niveau. Want ik ben met hem ook aan het kijken geweest naar andere sporten. En we hebben bijvoorbeeld ook even de vergelijking gemaakt met een populaire sport in België, zoals bijvoorbeeld hockey. Omdat, weet je, wij zijn in het hockey eigenlijk de afgelopen paar Olympiades van niks naar enorm favoriet gegaan en medaillewinnaars en dergelijke. Ja, en dan vroeg ik me ook af van, ja, hoe zit dat dan? En hij zei, ja, ook daar zien ze eigenlijk, net zoals bij triathlon, bijna een verdubbeling qua aantal leden op 10 jaar tijd. Alleen een andere grootorde, want zij zitten nu aan 28.000 leden. Dat was anno 2023. Kan ondertussen zelfs iets meer zijn. Maar hockey staat ergens in de top 20. Staat nog echt niet in de topsporten, terwijl wij daar wel goud in hebben gepakt. En triathlon is dus nog een stuk kleiner. En ja, weet je, als je niet die kritische aantallen hebt, is het moeilijk om daar ook tegen te gaan zeggen van we zetten extra personeel in, want dat is natuurlijk allemaal samenhangend met begrotingen en budgetten. En, En ergens denk ik dan ook wel van, misschien moet je gaan investeren. Los van, moet je een begroting opstellen en zegt van, zet hier 100.000 euro opzij voor een heel sterk profiel met een commercieel netwerk, die weet hoe sponsoring werkt en die bij de grote bedrijven binnengeraakt. Maar als die er kan voor zorgen dat er een sponsor van 500.000 uitkomt, ja, laat maar komen dan. Dan is 100.000 euro niks, wat mij betreft. Alleen... Ja. Zo gemakkelijk is het niet tegenwoordig.
Dus nee, zo gemakkelijk is het zeker niet. En je ziet natuurlijk dat eigenlijk alles binnen de triathlonwereld zeer moeilijk rendabel te krijgen is. En, maar ja, ook daarom vind ik het best wel een slecht moment hoor, voor dit nieuws. Want je zoekt toch een beetje stabiliteit nu binnen de bond. En ik had wel het idee dat Thorwald daarin best wel goede stappen zette.
Die indruk kreeg ik ook, ook in zijn communicatie en dergelijke. Hij was ook meer, ik had een beetje de indruk, de verbinder, zonder te verdoezelen of te verbloemen. En daarom vind ik er ergens ook wel jammer dat hij verdwijnt. Dus ja, ik ben zeer benieuwd wie die rol gaat invullen. Zeker met ook alles wat de afgelopen tijd gebeurd is. Dus, je zit ook nog eens met een nieuwe topsportdirecteur, nieuwe bondscoach. Dus best wel een uitdagende periode, lijkt mij.
Ja, we gaan het zien. We gaan nu door naar Klakenvoort, Hans. Want daar hadden we dan weer de Belg in de hoofdrol. Want je zei het net al, vierde plek, hè?
Ja, vierde plek voor Stijn Goedstouwers. Heel erg gegund. En ook wel omdat ik vind nog meer dan die vierde plek is het eigenlijk gewoon indrukwekkend dat je op exact een maand na Ironman Lanzarote dat je opnieuw een Ironman uitdoet en dan ook nog eens vierde wordt. En in Lanzarote was hij twaalfde. Ja, daar heeft hij zijn nutrition gemist bij de personal needs, die dus niet aanwezig waren toen hij daar passeerde. En dat heeft wel zijn rol gespeeld. Ik denk dat er daar nog een betere uitslag had ingezeten in Lanzarote. Maar uiteindelijk, weet je, hij heeft een heel slecht seizoenstart gehad. DNF in Ironman Zuid-Afrika, DNF in Jesolo. En nu viel alles wel wat samen. En ja, hij had natuurlijk gehoopt om in die top 3 te zitten, want er waren 3 slots voor Nice. Maar de 3 mannen voor hem hebben het slot gepakt en hij zei ook, ja, die waren gewoon sterker. Want hij is daar op een Noor gestoten en hij zei, ja, die was echt wel goed, Christian Gru. Dus we hebben niet langer alleen Christian Blumenfeld, we hebben nu ook ene Christian Gru, die verbazend hard kan lopen. Maar ook, ja, die Finn Grossevreese, daar heb ik het ook met Sten over gehad. En Sten die zei ook van, ja, ik ken hem al wat langer, ben hem al een paar keer tegengekomen. Die jongen, die is 24. En die wint zijn eerste Ironman. Sten zei ook, die is gewoon goed op elk onderdeel. Die is eigenlijk op weinig fouten te betrappen. Ik denk af en toe nog wat jonge overmoed, dat hij zich af en toe opblaast op de fiets. Maar nu hij is echt van alle grote kanonnen minuten weggereden. En sterker nog, de hele achtervolgende groep achter hem, die hebben we allemaal opgegeven.
Er waren heel veel uitvallers, sowieso, hè?
Ja, inderdaad. Dus het was wel heel heet. Dat kreeg ik ook van atleten door, want we hadden ook een paar geweldig goede agegroep prestaties. Dit een mooie vierde overal geworden. En van een aantal atleten die er waren, kreeg ik wel te horen van dat het heel heet was in Klagenvoort. Dus dat heeft ook zijn rol wel gespeeld. Ja. Maar ik denk ook wel dat die Finn Grossevreese heeft in het fietsen gewoon een aantal mannen keihard opgeblazen die nadien hebben moeten opgeven. En niet van de minsten, hè? Clément Mignot en dergelijke. Een naam om te onthouden, een Duitser van 24, en dan denk ik alweer eentje, Tim.
Ja, dat is zeker een goede constatering. Hans, als ik dan naar de Nederlanders kijk, ja, dan moet ik toch wel bekennen dat ook hier natuurlijk enige teleurstelling is. Want we hebben Mitch Wismans uitgestapt, Jesse van Hulst uitgestapt en dan hadden we Pim van Diemen. En Pim van Diemen, eigenlijk had hij een hele goede race. Tot aan de marathon draaide hij ontzettend sterk mee.
Alleen, ja, die zat eigenlijk in de buurt van Stijn Goedstouwers, bijna constant. Zijn klopt. Samen uit het water gekomen, zaten vlak bij elkaar op de fiets. Want ik denk dat Pim ook rond de zevende plaats zoiets van de fiets is gekomen.
Klopt.
Maar dan, ja, de marathon helaas.
Maar niet een beetje, Hans, want hij stak er aardig doorheen. Mm. Dat is jammer, want het is iets wat wel vaker bij hem gebeurt. En,
ja, weer heel heet, hè? Dat is
ja, dat lijkt hem inderdaad wel vaker parten te spelen. Dat was toen in Almere ook. Maar het is echt jammer, want Pim van Diemen is echt talentvol en is echt sterk. Alleen hij heeft net even te vaak dat die marathon hem gewoon helemaal parten speelt. En ja, wat was het? Hij verloor nu uiteindelijk geloof ik een half uur of zo. Even kijken, 8:23. Ja, bijna een half uur achter de winnaar. Nee, ruim een half uur achter de winnaar. Ja, dat is wel veel, hè, als je op een paar minuutjes van de fiets komt.
Nee, klopt. Dat is waar. Ook wel hier weer zeggen van goed dat hij hem uitdoet. Want ik denk dat dat toch altijd wel een goed gevoel geeft van dat je dan toch die Ironman finish te pakken hebt. En bij ons ook, Ton Marije, die Ironman pro-statuut heeft. Maar ja, dat kan je dan hooguit semi-pro noemen. Die heeft er gewoon ook nog een baan naast. Maar die doet hem ook uit. Ik vind dat wel goed van die mannen, dat je dat... Weet je, het respect ook voor de wedstrijd, maar ook, denk ik, voor jezelf, om met een goed gevoel daar weer van weg te trekken. Want als je niet finisht, dan ga je toch, denk ik, weer de uren na de wedstrijd meteen plannen maken van, oei, hoe ga ik dit goed maken en wat ga ik mijn volgende doen? Met mogelijk als risico dat je te veel gaat doen en dat het nergens goed wordt. En nu heb je wel een finish achter je, kan je weer van leren en met open vizier naar de volgende race trekken. Dus,
ja. Nou Hans, heb ik een lastige vraag voor je.
Ja.
Stel, je doet een race. Je zit er lekker in. Je komt als eerste van de fiets.
Wacht even. Ik moet even wachten, want ik ben nog iets kwijt. Nee, ik moet nog... Ja, maar doe ondertussen maar verder. Ik blijf even staan wachten hier.
Ik zat even te denken, wat ben jij nou aan het doen, Hans? Maar nou begrijp ik hem.
Ik denk dat we het over hetzelfde
hebben. Ja, we hebben het zeker over hetzelfde. Maar ik begreep even niet wat jij zei. Maar nu snap ik het, want daar wilde ik inderdaad heen. Je komt als eerste van de fiets en je komt in de wisselzone. En je denkt, verrek, waar is mijn horloge? En je weet dat er heel veel op het spel staat. De overwinning van de wedstrijd. Een top 3 klassering waarmee je een slot voor Kona pakt. Wat je hoofddoel van het seizoen is. Ja, wat ga je doen, Hans? Ga je rennen zonder horloge of ga je weg? Of blijf je wachten?
Ja, we hebben het artikel ook gebracht en ik heb bij ons ook de vraag gesteld. Er is nog niet zo heel veel reactie op gekomen, omdat ik zou het ook niet meteen weten. Want bij mij is het dan nog een extraatje.
Moeten we even zeggen voor de mensen die het gemist hebben misschien. Hè? Dat is denk ik wel goed.
Ja, inderdaad. Want we zijn er nu wat mysterieus over aan het doen. We zijn aan podcast clickbait aan het doen.
Nee, dit gaat over de Nederlandse Lotte Wilms natuurlijk. Die afgelopen weekend Ironman Cairns Day. En echt een topprestatie leverde. Ze werd derde. Maar ze kwam dus als eerste van de fiets. Was toen in de tent haar horloge kwijtgeraakt. Haar sporthorloge, haar loophorloge. En toen maakte ze dus de beslissing om te wachten. En een vrijwilliger die vond uiteindelijk dat horloge, die lag blijkbaar op de grond ergens.
Ja, want ik wil nog even erbij zeggen, dus het horloge zat in haar transition bag, blijkbaar.
Dacht ze?
Ja, dacht zij. Maar zij had alles daar al uitgenomen en een vrijwilliger was al met die zak teruggelopen naar de tent waar je dan de zak aanhakt en dergelijke. Mensen die Ironman doen, die kennen dat verschijnsel. Mensen die dat minder weten, er is een omkleedruimte en eerst ga je langs de transition bags, die pak je dan mee naar die omkleedruimte en dan doe je daar eigenlijk al je spullen van het fietsen doe je in je loopzak en alle spullen voor het lopen zitten in je loopzak en die gebruik je dan voor het lopen. Dus zij dacht dat horloge daarin zat, maar blijkbaar was het horloge uit die zak gevallen en lag die dus ergens op de grond daar.
Ja, en wat dat betreft kun je nog ook zeggen van eigenlijk best snel dat ze hem dan nog gevonden hebben. Mm-hmm. Maar goed, dat kostte haar dus 2 minuten en dat betekende dat haar voorsprong van ongeveer 2,5 minuut, bijna helemaal verdwenen was. En die beelden gingen natuurlijk gelijk behoorlijk viral op socials. En ja, dan heb je inderdaad... Kijk, als je ernaar kijkt, denk je... Jeetje, wat knullig, gaat toch lopen? Maar ik moet zeggen, ik heb haar eventjes contact natuurlijk. En ik zeg van, niet om het een of ander... maar waarom maakt hij die keuze, hè? En ik moet zeggen, ik vond dat ze wel een hele goede reactie gaf. Want ze zei van... eigenlijk kwam het erop neer. Ze is niet zo heel goed in het pacen van haar looptempo. En ze werkt dit jaar voor het eerst met een nieuwe coach. En die had ook nog gezegd... zorg dat je niet te hard begint aan je marathon en juist dat je harder, sneller eindigt. Dat is dan best een plausibele verklaring om te zeggen, ik wacht op mijn horloge. En daarbij kwam ook nog dat ze zei, ben ik het eventjes kwijt wat ze nog meer zei.
Ze liep wel haar...
ze liep haar record. Nee, maar wat zei ze nou? Ik moet er heel veel denken wat ze nou ook weer nog meer zei, want er was ook nog iets wat ook plausibel was. Ik ben heel snel door het artikel heen aan het scrollen.
Live in de podcast.
Maar ben ik even benieuwd wat het nou ook weer was. Dat was het. Dat vond ik ook nog best een ding. Ze zei dat ze vooraf had bedacht dat als er iets verkeerd zou gaan, wat dat dan ook zou zijn, dat ze hoe dan ook aan haar als ze een keuze maakten, dat ze aan die keuze zou vasthouden.
Ja, ja.
En blijkbaar maakten ze dus de keuze van, ik wacht op Baloge. Nou oké, dan is die keuze gemaakt. Dus stick to the plan, dit is wat het is en dat doe ik. En dat vind ik wel heel knap, Hans, want laten we niet vergeten, zij zal daar ook niet heel rustig gestaan hebben, hè? Want je ziet gewoon, dat je staat gewoon 2 minuten stil, joh.
Ja, ja, voor wie het nog niet gezien heeft, ga zeker die beelden in de artikels op triathlon.nl en triathlon.be bekijken, want je ziet er ook echt heel zenuwachtig daar rond, ja, hoe moet je zeggen, ijsberen bijna. Ja, ik vond er ook een hele vreemde. En ik heb ook zelf zitten denken van, wat zou ik in dit geval doen? En ik zou ook liefst mijn horloge erbij hebben. 1, natuurlijk, omdat ik een triatleet ben. En dat zeg je dan met alle respect voor mensen die echt triathlon doen en dat vaak doen en goed doen. Maar ik vind wel, ik heb een paar triathlons gedaan en ben je triatleet. Voilà.
Ja, dus dan ben je triatleet.
Dan ben je triatleet, dus voilà. Maar dat wij triatleten natuurlijk de onhebbelijke gewoonte hebben van dat horloge af te duwen. Pas weer, of aan te duwen, zeg maar, en pas weer af te duwen bij de finish. Want if it ain't on Strava, it didn't happen. Ik zou er niet durven aan denken dat ik zo'n goede Ironman Klagenfurt zou doen. En dat ik dan mijn tijd niet zou opgenomen hebben.
Dit zal niet meespelen bij Lotte, denk ik, hoor.
Ja, nee, want dat vind ik dan het vreemde. Dat je wacht tot in de wissel om je horloge aan te doen om te gaan lopen. En dan denk ik, ik zou mijn horloge waarschijnlijk meteen van het zwemmen. Ik bedoel, ja.
Ja, maar die profs die hebben.
Dan heb ik dat ook.
Ja, maar die profatleten die zwemmen nooit met horloge. En op de fiets hebben ze natuurlijk hun fietscomputer.
Een powermeter, hè? Ja.
Ja, powermeters en fietscomputer. En ja. Met het lopen doen ze pas het horloge aan. Maar het is echt niet dat het hun interesseert of het op Strava staat.
Nee,
ze willen gewoon hun pacing hebben, natuurlijk.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, kijk, los van dit incident, wat natuurlijk heel opvallend was. En jij zei net ook heel terecht, ze liep haar marathon PR 3-0-2 of 3-0-3 uit mijn hoofd, wat natuurlijk echt heel goed is. En ja, 3-0-3-0-4 liep ze inderdaad. Maar kijk, laten we niet vergeten, Hans, Lotte, moeilijke periode gehad met die, huidaandoening. En heeft echt lang niet getraind. En dat ze dan nu gewoon weer bij de eerste Ironman gelijk derde wordt en haar slot pakt. Weet je wel, dat hebben we vorig jaar ook met elkaar besproken. Zij is echt een atleet van wereldklasse ook gewoon. En zij lijkt ook wel altijd goed te zijn, waar ze ook race, hè?
Ja, klopt. Het is dit jaar nog niet altijd goed geweest, maar nu, ja, goede resultaat. En, want eigenlijk zou je moeten gaan kijken naar waar zou ze uitgekomen zijn zonder die 2 minuten te verliezen en dergelijke. Maar je ziet ook wel, ze doet vervolgens een goede marathon. Stel dat ze was gewoon beginnen lopen op gevoel en ze had zich halverwege opgeblazen. Ook niet de juiste beslissing, hè? Dus, op dat vlak, ja, Lotte Willems, ik ben blij dat ze dit gedaan heeft. Ook vooral omdat eindelijk is er een Nederlands ticket voor de WK Ironman binnen.
Tim. Ja, maar er komt aankomend weekend denk ik een tweede ticket bij, Hans. Want Els gaat naar Les Sables van Ironman. En daar liggen ook weer 2 of 3 slots klaar. En daar komt ze trouwens 2 andere Nederlanders tegen. Dieder Diederiks en
Kira
Meulenberg, inderdaad. Ja, maar het veld is daar niet per se denderend. Dus ik denk dat Els zeer grote kans heeft om te winnen en anders op het podium te eindigen. Dus ik denk dat er een tweede slot minimaal bij gaat komen aankomend weekend. Maar ik ben blij dat we in ieder geval...
Dat is een stevige uitspraak.
Ja, maar Els is ook altijd goed, hè, Hans. Dat moet je... Kijk, die heeft natuurlijk pech gehad in Hamburg.
Mm-hmm.
Maar Els is net als Lotte, is gewoon wereldklasse. En oké, kijk, zij gaat niet de allergrootste Ironman winnen. Ze is niet het kaliber Laura Philipp of Anne Haug. Dat is een feit. Maar ze is natuurlijk wel iemand die bij dit soort wedstrijden eigenlijk altijd goed is en altijd sterk van voren race. Ze gaf ook kleur aan Kona al een paar keer. En weet je wel, dus ja, ik ga er wel vanuit dat we er een tweede slot aan toevoegen dit weekend. Maar ik ben blij dat we die eerste in ieder geval op zak hebben. Want
ja.
Kijk, zo'n WK is wel even 20 keer leuker als je Nederlanders en Belgen aan de start hebt, toch?
Nee, dat klopt. Dat is waar. Dat is waar. Daarom vond ik het ook wel een klein beetje jammer dat Sten geen slot heeft gepakt. Ook natuurlijk omdat Bart Arnouts en Marten Varille hebben alle 2 al een slot. Maar het zou gewoon ook zo geweldig zijn dat 2 mannen van Wüst Wezel, die samen opgegroeid zijn in een triathlon, die samen als jonge broekventjes van 12, 13 jaar door Mark Hermans werden opgepikt en hard werden getraind. Want zowel Sten als Marten, ja, dat zijn 2 van de 4 OG's van dat 185-team van Mark. Om die dan samen op een WK te zien staan, ja, dat... Daar had ik ook wel naar uitgekeken. Hopelijk, ja, ik weet niet, ik denk niet dat Sten nog de ambitie heeft om tussen nu en Nice nog een Ironman te doen om zich te kwalificeren. Ik denk dat die vooral misschien moet kijken ook richting volgend jaar om er in Kona opnieuw eens bij te zijn. Laten we hopen dat er nog wat bij komt. Voilà.
Ja, weet jij hoe Martin dat gaat doen? Hoe gaat hij die combinatie T100 Kona Nice dan doen?
Goh, hij had gehoopt van voldoende goede resultaten te hebben voor Nice om een paar wedstrijden in de T100 te kunnen laten vallen. Okay. Daar heeft hij toen wel op gezet, dat was denk ik met het persmoment dat hij het erover gehad heeft. Alleszins, of in een bericht aan mij, dat ik durf het niet meer van buiten te zeggen wanneer hij dat vermeld heeft. Maar dat was wel een beetje het doel, om toch richting Nice een klein beetje te kunnen pieken. Ook omdat de finale natuurlijk van de T100 helemaal aan het einde van het seizoen ligt.
Dus die is in november, hè?
November of december? Nee, november. Ja. Normaal gezien ging het december zijn, maar dan is die uiteindelijk weggevallen en is dan de Grand Final, die heel groot aangekondigd was eigenlijk gewoon de voorlaatste wedstrijd.
Maar die wordt nog wel 9 keer verplaatst, hè? Dus het zou ook nog september kunnen worden of oktober. Ja. Ja. Oké, Jans, het was me wel weer een weekendje.
Ja, er was heel veel, ook in eigen land overigens, en ook daarbuiten over, want dat wou ik ook nog zeker meegeven vandaag in de podcast. Het was Europees kampioenschap paratriathlon en daar is Belgische geschiedenis geschreven, want wij stonden voor het eerst met 3 paratriatleten aan de start van een EK. En we hebben ook nog 2 keer goud gepakt, dus dat was wel een hele mooie, dat is een opsteker voor iedereen die met paratriathlon in België bezig is, want in Nederland heeft dat net iets meer body, wordt dat ook iets meer professioneel omkaderd, met Bas de Bruin en dergelijke. Jullie hebben natuurlijk ook ondertussen wel al een mooi palmares opgebouwd, met de Jetse Platte, met de Geert Schipper onder andere. Er zijn er nog een paar die goed scoren internationaal. Maar we hebben Wim de Pape, die in de PTS2 nu Europees kampioen werd. Hij is regerend wereldkampioen. Maar eigenlijk was dit een veel betere wedstrijd dan toen. En zelfs beter dan de Paralympics. Want hij klopte in Besançon de Fransman, de Olympische kampioen. En dan moet ik wel zeggen, ja, Wim die is gewoon heel sterk bezig. Die is nog gegroeid tegenover vorig jaar.
En Wim werd vorig jaar uit mijn hoofd 4e, geloof ik, in Parijs toen.
Vijfde uiteindelijk. Okay. Werd nog geklopt door een Nederlander.
Dat was het.
Battle om de 4e plaats. Okay. En Gitte Welslau is een jong talentje. Die heeft cerebral palsy, noemt de ziekte. Waardoor zij dus ook niet vol kan... Vooral lopen is bij haar echt wel een groot probleem. Maar ze zwemt degelijk en ze is sterk op de fiets. Ze komt van het Kempis triathlon team. De Kempis triatleten staan erom bekend. Die kunnen hard fietsen. Dus Gitte is nog super jong. Ze moet nog 17 worden, denk ik, of net 17 geworden. Maar alleszins nog onder de 18 en dan meteen op het hoogste niveau Europees kampioen worden. Vond ik wel knap. Dus dat was een mooie voor ons. En dan verder hadden wij in eigen land, waren er de 3 series in Willebroek. De 100 triathlon met een zotte wending bij de vrouwen aan de finish. De leidster in de wedstrijd die op 200 meter van de finish in elkaar stuikte door de warmte en afgevoerd is geweest. Wat Baksters heeft gekregen, ondertussen goed stelt. Dus Friedel Kuipers, toi. Maar ze gingen tot de komende tijd, zei ze zelf, wel wat rustiger aandoen. Waardoor Alexandra Tondeur nog eens gewonnen heeft. En die dat ook wel redelijk ingetogen vierde. Want die zag dat natuurlijk ook wel voor haar gebeuren allemaal. En die zag ook mensen bezig met Friedel. Dus die is eigenlijk niet al te stralend en niet al te breed glimlachend over de streep gekomen. Ja. En dan winst voor Tom van der Hogestraat. Dat is een 4e op rij. Die is echt wel aan een supergoed goed seizoen bezig. Bijna elk weekend is prijs voor Tom. Klopte Pamphile Parijn en Lucas Bosmans. En Pamphile, dat weet je, die is Ironman Pro. Dan hoor je tot de goede atleten sowieso. Dus dat was een mooie wedstrijd. Kortrijk, City Triathlon, Jasper Sabbe gewonnen en Lisbeth Verbiest. Ook bijzonder mooie wedstrijd. De duathlon daar ook met heel veel volk, met heel veel sfeer. De circuit triathlon in Zolder, waar wij graag eens tegen elkaar zouden battelen. Of een Nederlands en een Belgisch triathlon team aan de start zouden
Die moeten ze nou echt even even een keer een ander weekend in Amsterdam.
Ja, ja, voilà, vind ik ook. Maar ook nu, want ze zaten echt in een heel druk, druk weekend. Maar ook daar, mooie wedstrijd, mooie resultaten. Er was ook nog Belgisch succes in Weert, waar voor het eerste halve triathlon op het programma stond. En waar dan de top 10 overspoeld werd door België. Zeven Belgen bij de mannen, vijf vrouwen in de top 10. Dus ja, echt een van de mooiere weekends die we alweer gehad hebben. En ik heb het ook wel gemerkt, want we staan nog zelf wat achter en ik probeer alles te brengen. Dus voor degenen die denken van, hey, maar hier heb je het nog niet over gehad, geduld.
Ja, geduld. Blijf scrollen naar triathlon.be en dan komen de artikels over die Belgische wedstrijden vanzelf. En ik moet wel zeggen, triathlon.nl, lekker compleet, Hans. Dus wij hadden lekker alles dit weekend online, dus dat is hartstikke fijn.
Maar ja, jij zat gewoon lekker thuis in de strand te koelen, wat artikeltjes te typen. In plaats van te komen zwemmen, fietsen en lopen in Amsterdam.
Ja, ik heb de makkelijke weg gekozen, hè? Dan krijg je dat. Oké, Hans, we zijn er doorheen, want ik kan echt moeilijk al die Nederlandse wedstrijden gaan bespreken. Want we hadden er zoveel, we hadden Rosmalen, Speedman, Groningen, Zandvoort, nou ja, Tri-Amsterdam dan. En nog een hele hoop meer. Dus dat is te veel om allemaal te bespreken in de podcast. En dat is ook dus niet...
Misschien moet je er eentje wel benoemen. Want dat vond ik wel een straffe in dit weekend. En ook in twee mooie wedstrijden. Als je gewoon in één en hetzelfde weekend... Want ook bij ons hebben we mensen gezien die en op zaterdag en op zondag gereisd hebben. Maar als je
dat
dan
op
zaterdag en zondag ook nog eens wint...
Ja. Dan heb je het over Roni Schrijvers, want dat is heel knap inderdaad. Die won op zaterdag de overigens ingekorte wedstrijd in Weert. Want zaterdag, kijk, Nederland ging gebukt onder hete temperaturen of hoge temperaturen. En dan weet je het al, dan wordt het stressen. Heel veel hardloopwedstrijden gelijk gecanceld, waaronder ook de halve marathon van Zwolle. Meer dan 10.000 hardlopers, Hans, die hun geld ook niet terugkrijgen en geen startbewijs voor volgend jaar. Dus dat is best een dingetje. Hoe dan ook, Weert ging wel door, maar ingekort. En daar won Roni Schrijvers. Maar hij was blijkbaar nog niet echt moe, want de volgende dag won hij Rosmalen, de OD. Dus ja, dan heb je een lekker weekendje. En zo vaak gebeurt dat ook niet, hè, Hans? Iemand die even twee keer in een weekend wint.
Twee keer in één weekend winnen, dat is redelijk ongezien, denk ik. Dus dat is wel knap. Overigens, nu het had over dat inkorten in Weert, daar hebben we het ook nog over gehad onder elkaar. Ik vond dat een vreemde, ook omdat dat fietsen dan zwaar werd ingekort. Maar het zwemmen bleef gewoon bij hetzelfde. Ja. En dan dacht ik van, dit is een wedstrijd die je nu eigenlijk helemaal in het teken zet van de goede zwemmers. Want ja, als je minder een zwemmer bent en je hebt dan nog de helft tijd, want het fietsen werd 20 kilometer geloof ik zoiets en aan het lopen 3. Dus ja, dan heb je nog met 20 kilometer fietsen, 3 kilometer lopen nog wat goed te maken. Dus dat vond ik wel, ik vond dat een rare beslissing. Ik zag die cijfers staan en ik denk, hey, wat is dit?
Ik vond dat ook heel inderdaad. Precies wat jij zegt, de dynamiek wordt helemaal anders. Het is een totaal andere wedstrijd daardoor. Maar goed, er zal een reden voor geweest zijn. En het is sowieso wel fijn dat hij doorgang kon vinden. Hè? Want laten we eerlijk zijn, het is tegenwoordig allemaal moeilijk en streng. En dat je dan nog een kans vindt om hem toch door te laten gaan. Ja, dat is gewoon top. En dat is leuker dan dat je daar staat en je hoort, hij gaat niet door.
Ja. Maar ik blijf het wel, want dat zag je natuurlijk ook wel op social media. Want die marathonwedstrijd die afgelast, was dat Zwolle of daar in de buurt? Je merkt dan ook wel in de reacties dat veel mensen zich daar niet in kunnen vinden. Net omdat het eigenlijk al vroeg van tevoren wordt aangekondigd van mogelijk onweer wat verwacht wordt en de hitte en dergelijke. En dan denk ik van, kunnen we dan niet beter kijken naar, heel gemakkelijk gezegd vanuit de zetel, maar kan je dan niet beter kijken naar een goed hitteplan en extra water en dergelijke voorzien?
Ja, maar het probleem... En Hans, in het geval van Zwolle, kijk, en dan kunnen we er heel lang en kort over praten, maar het is gewoon een plausibel argument. Zij hadden gezegd, met deze warmte kunnen we de veiligheid van onze atleten niet garanderen en de hulpdiensten zijn niet eigenlijk bij machten om op te kunnen treden in voldoende... weet je, er waren niet genoeg hulpdiensten om dan op te kunnen treden als het echt nodig zou zijn. Ja. En als je dan teruggaat naar, wanneer was dat inmiddels? 2 jaar geleden bij Ironman West-Friesland.
Ja, ja.
Waar het in Horen helemaal uit de klauw is gelopen.
Mm-hmm.
Ja, weet je wat, dat risico...
Ja, dan gaan we daar achteraf weer kritisch over zijn. Dus ja, klopt.
Precies.
Ik kan nooit winnen. Dat... Nee.
Alleen wat ik daar wel heel zuur vind, is dat je dus als atleet niet je geld terugkrijgt. Ja. En ik snap het hoor, want al die kosten die zijn gemaakt en mensen staan er niet bij stil. En die denken, ook heel terecht trouwens, van ja, weet je wat, daar gaat mijn geld en ze steken dat lekker in hun zak. Maar dat is dat is nou eenmaal niet zo. Maar dat ze ook geen startbewijs bijvoorbeeld voor volgend jaar krijgen, dat is best wel een dingetje, vind ik. Maar ja, ook dat, als je 10.000 mensen een startbewijs geeft, dan koopt dus volgend jaar niemand meer een startbewijs, want hij was uitverkocht. Ja, dan kan je ook wel je eigen organisatie opdoeken.
Ja.
Maar ja, het is best een dingetje, toch?
Ja, en net daarom vind ik het ook zo'n vreemde beslissing die dan op voorhand, want dat ging eigenlijk over verwachte temperaturen, en, want ook bij ons werd er naar gekeken en bij ons is dan uiteindelijk wel meegevallen zaterdag, want ik zat zelf in Bouillon, we hebben daar nog een flinke bui gehad, die toch wel een uur of twee heeft geduurd, nadien is het terug warm geworden, maar daar ging gewoon een 100 kilometer door in de Trail Godefroy Bouillon, en dat is eigenlijk allemaal zonder problemen verlopen. We hebben wel met de kritische oog zitten kijken naar een onweersfront wat net naast Bouillon afgegaan is, maar dat dan Duitsland ingetrokken is. En daar waren wij dan blij om. Dus jammer voor de Duitsers bij deze. maar weet je, het is wel een zure als je dan eigenlijk op de dag zelf merkt van, het valt eigenlijk vandaag nog wel mee.
En, ja, dat is het. Ik ben dit weekend ook benieuwd, want ik ga aankomende donderdag dan naar Challenge Gdansk. Maar in Nederland, dat zal dan in België ongetwijfeld ook zo zijn, komt er een behoorlijke hittegolf aan, 30 plus. En er staan heel veel wedstrijden op het programma. Dus ik ben benieuwd wat er doorgaat en of het aangepast gaat worden. We gaan het zien.
Ja, ik trek zelf naar Frankrijk, naar de Open Lakes Champagne.
Okay.
Waar de zeg maar semi-Belgische volledige triathlon doorgaat, bij gebrek aan een volledige binnen de eigen landsgrenzen. Maar het is wel een Belgische organisatie van de mannen van Lac de Lodeur. Maar ook daar volledige halve, zondag ook nog kwart sprint, start to try, kids, noem maar op. Dus een ramvol programma en bij deze hitte. En vooral ook op die sprint en dergelijke, daar staan ook altijd, en zeker bij die start to try, veel mensen aan de start die nul ervaring hebben met triathlon. Dus daar hou ik ook wel een klein beetje mijn hart voor vast. Langs de andere kant is het wel een ervaren wedstrijdorganisatie. Dus ik neem ook aan dat ze genoeg zullen voorzien. En we gaan dat proberen ook wel mee in goede banen te leiden. Ik heb ook in Amsterdam bij het zwemmen, heb ik zondag ook al gezegd van, zorg dat je nu al voldoende drinkt, dat je voldoende gedronken hebt, want je gaat bij de verzorgingsposten nog wel drinken vinden, maar je moet gewoon zorgen voor je dat water induikt, je weet dat het te warm gaat worden, dus zorg dat je gewoon nu al genoeg gedronken hebt, want anders dan kom je in de problemen, en die indruk, ik had wel in Amsterdam de indruk dat de meesten daar wel goed mee bezig waren. Dus,
Alright, dan sluiten we hem daarmee af. En doen we gelijk inderdaad die waarschuwing voor aankomend weekend. Wordt het warm, zorg dat je goed drinkt, zowel vooraf als tijdens de wedstrijd en natuurlijk ook na afloop.
Ik ga het ook doen.
Ja, maar dat is echt belangrijk, Hans. Als je langs de kant staat,
Ik belangrijk. Zit in de champagne, dus ik ga genoeg drinken.
Oh, zo, ja. Nee, maar zonder dolle, ook als je daar staat te spiekeren steeds.
Ja.
Ook dat is niet makkelijk in die hitte.
Nee, klopt. Dus ik moet zelf ook zeggen, ik waarschuw zo vaak de atleten daarvoor, maar ik was zo hard bezig dat ik op een gegeven moment ook goed aan het verbranden was voordat ik me ingesmeerd had. Dus dat was ook
veel in de plaats.
Dus ook daar de waarschuwing, smeren, drinken en hou het gewoon veilig en gezond voor jezelf.
En ook voor de trainingen misschien nog goed om te zeggen, Hans, als het in die warmte, is het echt niet erg als je misschien een keer een intervalletje minder doet of het tempo ietsje lager gooit. Want je lichaam moet er gewoon aan wennen en je hartslag is vanzelfsprekend hoger. Dus doe voorzichtig aan de komende dagen.
Dus wat dat betreft had ik er ook nog een, want daar heb ik het ook met Jeroen Scheder over gehad. Onze professor, die ook zei van tegenwoordig is de stof die we dragen, zelfs bij de trainingsuitrustingen, zo dun dat de zon die brandt er gewoon door.
Ja.
En dat heb ik ook wel eens gehad bij deze temperaturen, bij een trainingsrit, dat de microgaatjes, zeg maar, die je hebt in dat fietsstraatje of in je trisuit, dat die echt gewoon in je rug gebrand staan. Dat je gewoon dat patroon ziet en dat je dan denkt van oei, en, want daar denk je absoluut niet over na van dan te smeren, want je denkt, oh, maar dat zit goed ondergedekt. Dus ook daar, goede tip, ook smeren onder de trisuit.
Ja, en dan wil ik toch ook nog gezegd hebben, als we dan toch bezig zijn, laten we het ook niet groter maken dan het is, en ga ook gewoon lekker genieten, want dit zijn wel de lekkere dagen, hè, Hans?
Ja, nee, absoluut. Dus... absoluut. Dat is, hier worden de boys van de men gescheiden. Als je in deze temperatuur een lange duurrit gaat doen van een uurtje of vier en je doet dat aan 310 watt gemiddeld, dan ben je een echte held.
Nou, Hans, ik heb vandaag gewoon 4 keer 50 minuten op de tax gezeten, hoor.
Ja, met airco of zonder?
Met een klein beetje airco, dat wel. Maar, of tenminste met een ventilator. Maar het was flink zweten, maar ik heb het toch weer gedaan. Dus,
kudos.
Oké, Hans, ik spreek je volgende week. We gaan een mooi weekend tegemoet. En alles wat er dat weekend gebeurt en ook de dagen ervoor en daarna hoor je volgende week weer bij ons in de 284ste aflevering van Triathlon Praat. Tot dan!
Tot dan!